Goedemiddag gemeente, alle hartelijk welkom in deze dienst, u hier in de kerk en wellicht luistert u thuis of elders met ons mee. Onze voorganger van vanmiddag is dominee J.P. Ouwehand uit Houten, welkom dominee. Ik heb voor u de volgende mededeling, betreft de vacature evangelisatie ouderling. De kerkraad heeft besloten om te kiezen voor benoeming van een ouderling met een bepaalde opdracht op basis van de ingediende aanbevelingen. Er wordt dus geen dubbeltel gesteld. Op basis van de ingediende aanbevelingen is benoemd tot ouderling met een bepaalde opdracht evangelie, broeder H.G. van de Grift, molenleden 98. Deze volgende week zondag zullen we mededelen of broeder van de Grift zijn benoeming heeft mogen aanvaarden. We wensen hem daarin Gods leiding en zegen toe. Deze week is er in verband met de voorjaarsvakantie geen catechese. En dan de collecten. De eerste twee collecten worden voor de preek gehouden. De eerste is bestemd voor de individuele hulpverlening. De tweede voor pastoraat en catechese. En de derde bij de uitgang voor de exploitatie van de kerkelijke gebouwen. Onze voorzang is Weerklank. 512 vers 1 en 3. En namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw is en trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade zij en vrede van God onze Vader, door Jezus Christus onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we gaan met elkaar zingen uit Psalm 19 en we zingen daar volgens mij de versie, heb ik dat gezegd? Niet van Weerklank, de oude beruiming, Psalm 19 vers 1 en vers 3. Gemeente, we willen niet alleen over de Schepper zingen, maar we willen ook zijn drie-enige naam belijden met de 12 artikelen. In gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen. En daarna zingen we op Psalm 145 uit de versie uit Weerklanken 2. Ik zal u hier, die ik mijn koning noem, verkondigen uw majesteit en roem. Gemeente, spreken wij deze woorden in onze harten. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Maar op de derde dag weer is opgestaan van de doden, is opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, en van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Bidden we samen om de aanwezigheid van de Geest van God. Laten we bidden. Heer onze God, aan het begin van deze dienst worden we stil voor u. Wij hebben uw lof gezongen. Wij hebben u beleden als de drie-enige God, Vader, Zoon en Geest. En als wij beseffen wie we zelf zijn, dan schieten woorden tekort om te zeggen wie u bent, hoe groot en heilig en tegelijkertijd hoe zegenend nabij u kunt zijn. Wij hebben er geen woorden voor als we inzien dat wij als mensenkinderen, mensen van beneden, de grote woorden van u nazeggen met de kerk van alle tijden en alle plaatsen. Als we samen met uw gemeente wereldwijd lofzingen, dat ook onze stem zich met die lofzang paart instemt om te zingen van u, van uw grootheid en van uw genade. Heere, wij danken u dat wij ondanks al onze kleinheid en nietigheid telkens weer uitgenodigd worden om met deze lofzang in te stemmen en het op onze lippen te nemen, woorden waar als we erover nadenken, we ze misschien niet goed begrijpen. Maar toch mogen meezingen, uw lof brengen. En Heer, geef dat niet alleen momenten als deze die lof van aan u gezongen wordt, maar dat in ons leven een loflied zal mogen worden. Omdat ook in ons leven zichtbaar wordt en hoorbaar dat wij u zijn toegewijd. En dat we deel uitmaken van die gemeenschap van u die tot lof en eer op deze aarde mag leven. En daarom bidden wij u dat u met uw geest zo vanmiddag in ons midden zult zijn, dat wij allen door dit verlangen worden vervuld en worden aangeraakt en ons leven heel geheel aan u zullen overgeven en zullen toewijden. Wilt u daarom het woord nemen, ook vanmiddag in deze dienst, die oude woorden van u weer nieuwe kracht geven en door uw geest ruimte scheppen in onze harten, opdat wij uw woorden zullen ontvangen. En dat ze zo'n betekenis in ons leven mogen hebben, dat wij erop kunnen herkauwen, met ons mee mogen nemen en het zichtbaar mag worden in ons leven, dat wij woorden van u hebben ontvangen, die ons richting geven en ons leven leiden. Heere God, wilt u ons alles geven wat wij in deze dienst nodig hebben, in het spreken, in het luisteren, in het nadenken, in het zingen en in het bidden. Ook als we straks zullen bidden voor de nood van uw kerk en van uw wereld, wilt u dat gebed in ons hart geven, omdat wij alle noden bij u mogen brengen. Wilt u ook deze bede horen, de bede om uw geest, om deel te zijn van het grote van u, van het loflied te zingen. Heer God, vervul ons met uw geest en wees ook in deze dienst heel dicht bij ons. Dat bidden we u, in de vergeving van het tekort aan onze kant, in de naam van Jezus, uw Zoon, onze Heere. Amen. Gemeente, de schriftlezing voor vanmiddag. De eerste schriftlezing komt uit Deuteronomium 30. Ik lees drie kleine stukjes die ik in de preek met elkaar hoop te verbinden. Het eerste stukje komt uit Deuteronomium 30. Dat is het slot van de reden van Mozes. En ik lees daar vanaf vers 15 tot en met 20. Als hij zijn toespraak aan Israël afrondt met deze woorden: zie, ik heb u heden het leven en het goede voorgehouden, maar ook de dood en het kwade. Want ik gebied u heden de Heer uw God lief te hebben, in zijn wegen te gaan en zijn geboden, zijn verordeningen en zijn bepalingen in acht te nemen. Dan zult u leven en talrijk worden en zal de Heer uw God u zegen in het land waar u naartoe gaat om het in bezit te nemen. Maar als uw hart zich afkeert en u niet luistert en u zich laat verleiden om u voor andere goden neer te buigen en die te dienen, dan verkondig ik u heden dat u zeker zult omkomen. U zult uw dagen niet verlengen in het land waarvoor u de Jordaan oversteekt om het te komen en het in bezit te nemen. Ik roep heden de hemel en de aarde tot getuigen tegen u. Het leven en de dood heb ik u voorgehouden, de zegen en de vloek. Kies dan het leven, opdat u leeft, u en uw nageslacht, door de Heer uw God lief te hebben, zijn stem te gehoorzamen en u aan hem vast te houden. Want hij is uw leven en de verlenging van uw dagen, om te blijven in het land dat de Heer uw vaderen Abraham, Isaac en Jacob gezworen heeft hun te geven. Dat is de eerste schriftlezing. De tweede is uit Psalm 119. En daarvan lezen we de tweede strofe, Psalm 119, dat is vanaf vers 9. Ook over het gaan op Gods wegen. Vers 9. Waarmee houdt een jongeman zijn pad zuiver? Als hij dat bewaart overeenkomstig uw woord. Ik zoek u met heel mijn hart, laat mij van uw geboden niet afdwalen. Ik heb uw beloften in mijn hart opgeborgen, opdat ik tegen u niet zondig. Geloofd zij u, Heere, leer mij uw verordeningen. Ik heb met mijn lippen verteld al de bepalingen van uw mond. In de weg van uw getuigenissen verblijd ik mij meer dan in alle bezit. Ik overdenk uw bevelen, oog voor uw paden. Ik verblijd mij in uw verordeningen. Uw woord vergeet ik niet. En dan gaan we naar Matthäus. Een klein stukje uit de bergreden. Ik lees daar vanaf 17, hoofdstuk 5, vanaf vers 17 tot 20. Waar Jezus spreekt over zijn verhouding met de wet. En hij zegt: denk niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen. Want voorwaar, ik zeg u, totdat de hemel en de aarde voorbij gaan, zal er niet één jot of één tittel van de wet voorbij gaan, totdat het alles geschied is. Wie dan een van deze geringste geboden afschaft en de mensen zal onderwijzen, zal de geringste genoemd worden in het koninkrijk der hemelen. Maar wie ze doet en onderwijst, die zal groot genoemd worden in het koninkrijk der hemelen. Want ik zeg u, als uw gerechtigheid niet overvloediger is dan die van de schriftgeleerden en de fariseeën, zult u het koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan. Tot zover de lezing van de schrift. Ook zalig deze woorden van God te horen en daar ook uit te leven. Want dat gaat over het leven vandaag. En over het leven in de lijn, in de weg van God. Vasthouden aan zijn geboden. In elk gedeelte is eigenlijk wel een tekst die ik zou willen onderstrepen. Dus dat doe ik als ik daar straks door die drie stukjes heen wandel. Dan zal ik ook ergens een streep zetten als een kern van dat gedeelte. Maar ter voorbereiding erop gaan we met elkaar zingen. We doen dat met Psalm 119. En we zingen voor de preek 1 en 3. Dat gaat over welzalig zijn de oprechten van gemoed en het gebed om de geest van God die ons op de weg zal leiden. En dan na het amen op de verkondiging, heb ik dat ook gelijk maar gezegd, zingen we het vijfde en ook het zesde vers. Waarmee zal een jongeling zijn pad door ijdel heen ons singelt rein bewaren. Ik heb in mijn hart uw reden weggelegd. Dus 1 en 3 voor en 5 en 6 na de verkondiging. Gemeente, we staan weer aan het begin van de lijdenstijd. En de lijdensweken die voor ons liggen, of misschien gebruikt u de 40 dagen tijd die dan aanstaande woensdag begint. Of u denkt in termen van de lijdenstijd in de gereformeerde traditie. Maar in beide gevallen is het een tijd van bezinning. Om eens even na te denken. Natuurlijk is het ene brandpunt van ons nadenken, is het lijden en het sterven van Jezus Christus, van zijn werk. Maar het andere brandpunt van onze bezinning is altijd weer om daartegenover ook na te denken over onze eigen, leven. Hoe dat leven van ons zich verbindt met de dingen die wij geloven over hem. Lijdenstijd. Tijd van bezinning. En ik denk dat de tekstgedeelten die wij met elkaar gelezen hebben ons ook kunnen helpen in deze bezinning. En die eindigt ook met een woord van en over Jezus zelf. Over zijn komst in deze wereld. Wat ik vanmiddag wil doen is eigenlijk over alle drie die gedeelten heel kort iets zeggen. En dan wordt vanzelf wel duidelijk, denk ik, waarom het ook wel de nodige bezinning vraagt. En dat eerste stukje wat we met elkaar gelezen hebben bij Deuteronomium is een bekende afsluiting van de verkondiging van het boek Deuteronomium, waarin Mozes vlak voor de ingang van Israël in Canaan nog eens even in herinnering roept de weg die Israël door de woestijn vanaf Egypte tot nu toe is gegaan. En welke geboden God hen heeft meegegeven om straks in dat beloofde land als een gezegend volk te kunnen leven. Daar gaat het om. En Mozes heeft heel veel woorden gehad, maar nu aan het einde wil hij het als het ware nog één keer even goed zeggen. Dat het blijft haken. Ik heb u heden voorgehouden, het leven, het goede en het leven. De dood en het kwade. Het goede leven, dat is het leven wat je leeft samen met God. Want als je met hem leeft, zul je gezegend zijn en zul je lang leven in het land Canaan waar je nu naartoe gaat. Maar als je je hart laat verleiden door de afgoden en je gaat andere wegen zonder God, ja, dan treft je het kwade. En zal het leven in Canaan kort zijn. Ja, Mozes heeft het hier nog niet over eeuwig leven en eeuwige dood. Maar je voelt het als het ware erin meetrillen. Want het ware leven, zegt hij in het slot van dit gedeelte in vers 20. Dat is het leven. Is het leven dat je leeft met God. Hij is uw leven. Kies dan het leven. Blijf bij God. En het kiezen voor het leven is volgens Mozes niet ingewikkeld. Het is niet moeilijk. Hij zegt u het ook niet, als je hoofdstuk 30 even terug zou lezen vanavond, heel erg voor in te spannen. Het wordt je op een presenteerblaadje aangeboden. Wat het leven met God betekent. En in onze tekstgedeelte vat hij dat als het ware samen. Leven met God? Ingewikkeld? Nee, dat is hem liefhebben. Vers 20. Het leven kiezen, de weg van het leven gaan, is de Heere uw God liefhebben. En zijn stem te gehoorzamen. En u aan hem vast te houden. Dat is het leven. Leven met God is hem in het oog houden. Zie je aan hem vasthouden, hem niet loslaten. Je niet laten verleiden om wegen te gaan die bij hem vandaan gaan. En je voor andere goden neer te buigen. Kies dan het leven. En misschien denkt u dan wel op dit moment, ja, kies dan het leven, zo zijn we niet getrouwd. Daar kiezen we niet voor. Wat is kiezen? Dat is een taalveld dat we in een stevige GB-gemeente niet behoren te bezigen. Voor God kiezen. Maar dan is het wel heel spannend als hij in het licht van deze keuze die Mozes als het ware ook even bij ons neerlegt. Kies dan het leven, ga op de weg met God, hou je aan hem vast, om dan in Psalm 119 even te kijken. Ik ben er stellig van overtuigd, als het dichter van Psalm 119 daar aan de grenzen van Canaan had gestaan en Mozes had gezegd, kies dan het leven, dat hij zijn vinger zou hebben opgestoken en dat ga ik doen. Dat ga ik doen. Want dat is het diepste verlangen van mijn hart. Om op de weg van God te gaan en het leven te kiezen. Als je alleen al even in dat stukje wat wij hebben gelezen in die tweede strofe van die hele lange psalm. Dat begint met die vraag, hoe blijf je nu daadwerkelijk op de weg van God? Hoe hou je je weg zuiver? Nou daarna, dan is ik. Ik zoek u met heel mijn hart. Ik heb uw belofte, uw woorden in mijn hart geborgen. Ik wil ze niet vergeten. Ik hou ze al de tijd heel dicht bij me. Ik zoek u. Ik berg het in mijn hart. In vers 13. Ik heb het op mijn lippen genomen. Ik ga het ook nog zeggen ook. Dat ik God wil liefhebben. En dat ik in zijn weg wil wandelen. Dat ik voor het leven kies. Of voor God zelf wil gaan. En me aan hem vast zal houden. En zijn geboden bewaren. Daar verblijd ik mij over, meer dan over alles wat een mens zou kan bezitten. Ik overdenk het, zegt hij in vers 15. Ik heb er oog voor. Ik ben er helemaal vol van om op Gods weg te gaan en hem van harte lief te hebben. Uw woorden kan ik niet vergeten. Mooi, hè? Het verlangen van de dichter om op Gods weg te gaan. Nou, Bonhoeffer heeft heel veel geschreven over Psalm 119. En dat doet hij ook al dit geld. U kent allemaal Bonhoeffer, neem ik aan. Hè? De man vanuit de Tweede Wereldoorlog die tot de dood toe trouw was aan wat hij heeft geloofd. En daar de hoogste prijs voor heeft betaald. Maar als hij schrijft over Psalm 119, dan zegt hij, en het is nou echt een psalm voor jonge mensen. Voor jullie. Zal ik zeggen, jullie zitten nou zo prachtig hiervoor. Dat is helemaal voor jullie bedoeld. Voor jonge mensen die met energie de keuze maken. Hier gaan we voor. Dit laat ik niet uit mijn handen glippen. Als je ouder bent, dan heb je al een soort gevoel van, ja, die jonge mensen hebben dat we kiezen voor God en voor Jezus kiezen. Dat is allemaal niet zo mijn taal, hè. Nee, zegt Bonhoeffer, dat moet je niet verdacht maken. Dat moet je prijzen. Dat al diepe verlangen in je hart geboren wordt. Om straks misschien in het midden van de gemeente belijdenis te doen. En het op je lippen te nemen. Dat je de getuigenissen van God wil bewaren. Dat je zijn belofte in je hart wil bergen. Dat je hem wil zoeken. Dat je over hem wil nadenken. Dat je hierin wil verblijden. Dat je de weg van God heb meegekregen. En dat je op die weg wil gaan. Dat is mooi. En dat is goed. Misschien ook wel goed om tegelijkertijd even te bedenken, als je in Psalm 119 vanaf vers 9 alleen al dat stukje leest, dat de psalmdichter wel weet van allerlei gevaren. Daar weet hij wel van. Het is niet zo makkelijk om de weg van God zuiver te houden. Om die geboden en die gedachten, die beloften van God in je hart te bergen. Dan zegt Bonhoeffer ook. Hij zegt, wat er gebeurt zo makkelijk, zeg je de weg een beetje kwijt uit. Dan loop je naast het paadje, zeg maar. Dat is boeiend. Maar zegt Bonhoeffer, voor je het weet, ga je die weg, die haak staat op wat God wil, ga je die leuk vinden. En dat vind ik al een hele scherpe observatie ook. Wij maken geen grote breuk in ons leven zo makkelijk. Van de ene dag op de andere geloven we niet meer. Nee. Maar hij zegt, de Bonhoeffer zegt, je wendt aan die weg zonder God. En je gaat ervan genieten. En dat staat ook haaks op wat de psalmdichter in Psalm 119 zegt. Je blijft eigenlijk daar waar je van geniet. Waar je warm van wordt. Ik verblijd mij in uw verordeningen. Ik word er warm van. En daarom vergeet ik ze niet. En daarom moet je al die dingen misschien wel doen in je leven. Om aan God vast te houden. De weg van het leven te gaan. Is om oog te houden voor de wegen van God. Je daarin te verblijden. Het ook eens een keer te zeggen. Het op je lippen te nemen. Zodat je vrienden het weten. Ik ga die weg van God, want ik heb hem lief. In plaats dat je altijd eromheen praat. Ik heb mijn verordeningen op mijn lippen genomen. Ik heb je belofte, uw belofte in mijn hart geborgen. Omdat ik weet, als ik op uw wegen ga, dan ga ik de weg van het leven. Wat toekomst heeft. Wat blijvende waarde heeft. Ik verheug me daarin. Ik praat erover en ik denk erover. Ik zoek u. Te midden van al die ijdelheden, van al die dingen die ons als het ware andere wegen laten gaan. Zodat je ervan gaat genieten en de weg van God vergeet. Blijven gaan op zijn wegen en zijn woorden niet vergeten. Dat is doen wat die dichter doet. Maar misschien zegt u wel... Zo was ik ook. Is dat zo? Was je ook zo? Toen je 16, 15, 17 was. Dat je zei, ik zal op de weg van God gaan. Is dat ook een beetje goed gekomen? Wel, gelukzalig zijn zij die oprecht van wandel. Die in de wet van de Heer gaan. In zijn weg en in toewijding aan hem leven. Die worden door hem gezegend. Psalm 119. Die vinden het leven, want hij is het leven. En in verbondenheid met hem leven we het leven onder zijn zegen. In moeilijke en in goede dagen. Ja. Of is het allemaal wat misgegaan? Daar hoef ik niet oud voor te zijn trouwens. Hè. Er kan al heel wat misgaan als je 17 bent of 20, weet ik wat je bent. Hè. Maar er kan ook al zoveel misgaan van binnen en van buiten. En de keuzes die je maakt en wat je leuk vindt. En weet u, dan zijn er mensen die dan denken van... Ja maar, dominee... Dat gaan op Gods wegen, dat gehoorzamen aan hem, het aan hem vasthouden... Daar zit het toch niet in? Dat hoeft eigenlijk ook niet. Wij hoeven de geboden van God helemaal niet zo precies te doen. Wij geloven in Jezus... Dus het is helemaal niet zo erg als het is misgaat, want we geloven in vergeving. Het maakt toch niet uit. En daarom die spannende tekst van Jezus uit Matthäus. Tenzij uw gerechtigheden overvloediger zijn dan die van de schriftgeleerden en de fariseeën. Zult u het koninkrijk van God niet binnengaan. Kies dan het leven, zegt Mozes, door aan de Heer uw God die het leven is vast te houden, zijn geboden te overdenken, te gehoorzamen en hem van harte lief te hebben. Dat is het leven. Het verlangen van het hart, wat we in 119 tegenkomen, is het verlangen om dat ook te doen. Maar de weerbarstigheid van het leven laat ons vaak zo struikelen. En dan denken we misschien, hopen we maar, dat God veel door de vingers zal zien. En dat hij het uiteindelijk wel goed zal maken. Heb je dat ook? Dat je denkt van, nou ja, ik weet het allemaal niet goed, maar ik hoop er toch het beste van. Dat hij het niet al te ernstig neemt. Als ik mijzelf zo aan de dingen van deze wereld toewijd. En het zo geniet op alle wegen. Wegen zonder God. Ik zeg u, zegt Jezus. Dat is best wel een hele lastige tekst. Dat gedeelte uit Matteüs 5. Uw ongerechtigheden moeten meer zijn dan van de schriftgeleerden en de farizeeën. Nou, om deze tekst, deze woorden een beetje goed te begrijpen, wil ik u twee dingen zeggen. Het eerste is dat het waar is. Dat wij het koninkrijk van God niet met onze eigen daden kunnen verdienen. Dat zegt Jezus ook. Dat zegt hij in vers 17 en vers 18. Hij zegt, denk niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten af te schaffen. Dat is niet zo. Ik ben gekomen om ze te vervullen. En dan komt er een cryptische tekst. Want voorwaar ik zeg u, totdat de hemel en de aarde voorbij gaan, zal er niet één jood of één tittel van de wet voorbij gaan, totdat het alles is geschied. Nou, het is denk ik duidelijk dat Jezus hier bedoelt dat de hele wet en de profetie door hem vervuld zal worden. Daarvoor is hij gekomen. En niet één, tot in het kleinste onderdeel van de wil van God in wet en in profetie over hem verteld, zal niet vervuld worden. Alles zal worden gedaan. Alles zal gebeuren. En daar lees je twee lagen in. Het eerste is dat Jezus zegt dat door zijn komst in deze wereld hij gekomen is om het grote plan van God te volvoeren. Zoals het in de profetie en in de wet van Mozes was voorzegd. Dat hij komen zal om de wil van God te volbrengen. Dat hij zich daarvoor in de wereld heeft laten kennen. Is gekomen. De weg te gaan van het lijden, van het sterven. Tot aan de kruisdood toe. En dat hij de wil van God zal vervullen. Dat hij het leven zal kiezen. Door in totale toewijding, dat is die tweede laag, ook aan God zijn Vader te leven. Hij zal heel de wet van God volbrengen. Tot in het kleinste toe. In totale toewijding zal hij zich op God zijn Vader richten. Zoals Mozes het zei, kies dan het leven. Wees God uw Vader gehoorzaam. En volg zijn geboden. En houd u zich aan hem vast. Dat deed hij. Hij koos de weg te gaan zoals zijn Vader hem had opgedragen. En daarin heeft hij ook de wet van God volmaakt vervuld. Dus als wij naar de geboden en de inzettingen van God kijken, dan kijken wij altijd naar die geboden en inzettingen zoals zij door Jezus zijn gedaan. En daar moeten we het ook wel een beetje van hebben vandaag, denk ik. Als onze gerechtigheid overvloediger moet zijn dan van de schriftgeleerden. Als wij het beter moeten doen dan de meest vrome schriftgeleerden, farizeeën uit de tijd van Jezus. Dan moeten we iemand hebben die ze voor ons heeft gedaan. Om het met de catechismus te zeggen, zodat zijn gerechtigheid die hij heeft verworven aan ons wordt toegerekend op zo'n manier. Alsof ik ze zelf heb gedaan. Ja, dat heb je nodig. Je hebt het nodig dat je de geboden van Jezus, als het ware de vervulling daarvan, gratis geschonken krijgt. Dat al zijn gerechtigheid de jouwe is. En dat hij zelf daarvoor in deze wereld is gekomen om dat te doen en tot een einde toe te volbrengen. Tot in het kleinste toe, opdat alles goed zal zijn. En deze gerechtigheid die hij verwierf, wordt aan ons gegeven als we in hem geloven. En dan is het goed. En we hebben het nodig omdat dat verlangen van die dichter uit Psalm 119 in jouw leven misschien helemaal niet leeft. Maar dan leefde het wel in hem. En misschien heeft het verlangen je wel in je hart geleefd, maar heb je het niet gedaan. Hij wel. En ondanks dat hij het leven koos, dat is de lijdenstijd ook natuurlijk. Om zijn gerechtigheid, zijn totale toewijding aan God te zien, zijn vader, tot in het einde toe. Dat hij die het leven koos, uiteindelijk de dood moest ingaan. Omdat wij, die de verkeerde wegen kozen, de dood hebben gekozen, het leven uit hem zouden ontvangen. Prachtige taal. Daar kom je voor in de kerk, denk ik dan altijd. Om het weer te horen. Dat hij voor mij de dingen deed die ik niet doe. Dat is bevrijdend evangelie. Wat we allemaal ontzettend hard nodig hebben. Om daar ons in te gronden en op te staan. Hij is niet gekomen om zomaar wat weg te wuiven van wat wij verkeerd hebben gedaan. Maar hij is gekomen om te vervullen, te doen, zodat wij uit hem op zijn schouders mogen staan. En zo rechtvaardig voor God alle gerechtigheid te doen, te hebben gedaan, die nodig is om het koninkrijk van God binnen te gaan. Maar er is een tweede ding. De geboden zijn vervuld. Hij heeft ze gedaan en die gerechtigheid, die goedheid die daarmee samengaat, die krijgt u geschonken door het geloof in Jezus. Dan deel je in dat leven. En toch staat er ook in vers 19 dat je groot bent in het koninkrijk als je de geringste geboden niet afschaft of zo onderwijst. Maar dat je ze onderwijst en zelf doet, dan word je groot in het koninkrijk der hemelen. Waar verwijzen nu die geringste geboden naar? Deze geringste. Verwijst dat naar het Jood en de titel van vers 18, die Jezus al heeft gedaan en heeft laten gebeuren totdat alles is geschied? Dat kan. Sommige uitleggers leggen ze het zo uit en dan zeggen we dat we met Jezus mee nu ook die geboden moeten doen. Maar waarom noemt Jezus dan gering en klein? Nou, daar is heel veel over te zeggen. Ik kies voor deze uitleg. Dat het verwijst naar iets in de bergrede zelf. En dan zijn er twee mogelijkheden die mij allebei wel aanspreken. Dat Jezus als het ware zegt, ik heb jullie de toegang verschaft tot het eeuwige leven, tot het koninkrijk. Ik heb gedaan, ik heb vervuld. Maar als ik nou dat grote heb gedaan, dan blijft er voor jullie nog iets kleins over. Wat dan? Volgens sommigen verwijst dat naar het begin van de bergrede. Om te doen wat bij die mensen hoort die deel zijn van zijn koninkrijk. Dat zijn mensen die de hongerigen voeden, die de treurende troosten, die liever vervolging lijden dan hun eigen gelijk halen, die liever geen ruzie maken dan vrede stichten. Ja, je komt er het koninkrijk van God niet mee binnen. Nou, dat hoeft ook niet. Het is nog niet zo belangrijk in de ogen van mensen. Ook niet. Maar je bent er groot door in het koninkrijk van God. Omdat je daardoor iets laat zien van zijn rijk in deze wereld. Omdat daardoor zichtbaar wordt dat het verlangen van God is dat in deze wereld deze dingen gebeuren. Ja, zo zou je het kunnen lezen. Kan je best wel wat mee, denk ik. Je kunt het ook meer binden aan het vervolg waar Jezus spreekt over de wet van Mozes. En dan doet hij eigenlijk hetzelfde. Dan maakt hij ook grote dingen helemaal klein. Kleine geboden. Het stelt niet zoveel voor. Maar toch. Hij zegt bijvoorbeeld, ja, je mag niet echt breken. Dat is echt een ding. Kun je ook heel lang over doorpraten wanneer en hoe en ingewikkeld allemaal is. Maar zegt hij, joh, als je nou je vrouw aanziet om haar te begeren. Dat is heel klein, hè? Dat is een klein gebod. Dan deug je ook niet. Dan ben je hetzelfde. En als je nou denkt aan doodslaan, nou dat doe je niet. En daar kun je ook heel lang over praten, hoe erg het allemaal nog niet is, wat mensen allemaal doen in deze wereld. Maar jij zegt, ja dat is groot, maar ik heb ook nog een klein dingetje. Als je tegen je broeder zegt dat hij mal in zijn hoofd is, ben je precies hetzelfde. Nou, het is niet zo groot. Niemand vindt het erg. Maar in mijn koninkrijk. Nou, daar doet het klein ertoe. Daar doet het ertoe wat je van je broertje zegt. Zeg maar te zeggen. Doodslaan zal je misschien niet doen in je leven. Nee. Maar dat kleine dan. Waar het leven met God concreet wordt. In wat je zegt. En als iemand met je een rechtszaak wil voeren. Dat is ook zo'n groot ding. Dan gaat het over recht en gerechtigheid. Nou, dan zijn we gelijk vooraan, hè. Ik laat niet over me lopen. Er moet wel recht geschieden. Het gaat niet over mij, zeker niet. Maar recht en billijkheid en eerlijkheid. Groter en groot. En Jezus zegt, joh, als je nou vraagt om je overjas, geef dan je hemd ook. Beter af. Dan wordt het klein. Ik heb daar veel over na lopen denken. Hoe belangrijk dat kleine in het koninkrijk is. Als je nou misschien, u kent dat rijtje wel, uitgelaten over de vruchten van de geest. Het gaat over geloof en barmhartigheid en al die dingen. Ik pak er eentje uit die ik nooit en te nimmer had gedacht dat dat nou van de geest is. Vriendelijkheid. Als jij nou, of u nou een rijtje zou moeten maken van waaruit blijkt nu dat mensen echt met God leven. Zou u dan gezegd hebben, vriendelijkheid. Hoe kan dat dan? Ja, omdat die kleine dingen voor u en voor mij gegeven zijn. Zachtmoedig zijn. Vriendelijk. Geen ruzie maken. Aardig zijn. Wat? Ja, dan word je gerecht. Ja, daar hadden de fariseeërs ook niks mee hoor. Die vonden dat nou niet echte discussies waar het in het koninkrijk van God over zou moeten gaan. Nee. Nee, dat moest over grote dingen gaan. De grenzen van de wet. Wat kan nog net en wat kan net niet meer? En Jezus zegt, heb ik allemaal tot het laatste toe. Dat zal opgelost, zeg maar. Voor jou geldt het kleine. Om in je dagelijkse levenspraktijk iets van de liefde van God te laten zien. Door oprecht te zijn en te wandelen met je God. Ja, dat vind ik ook wel scherp eigenlijk. Kies dan het leven. Zegt Mozes. Blijvend leven, want Hij is uw leven. Al het andere eindigt zonder Hem in de dood. Ik wil dat zo graag doen. Ik heb het verlangen. Nou, als ik eerlijk ben, niet altijd. Mijn ogen dwalen ook wat af. En ik geniet er o zo van. En ik vergeet zijn weg. En ik rechtvaardig mezelf. En ik denk, ik kom er wel mee weg. Jezus zei, je komt er niet mee weg. Ik ben gekomen. Om tot in het laatste toe te doen wat bij het levensweg met God hoort. Maar ik doe het voor jou. En die geloof, die deelt erin. Dat is bevrijdend. Het is ook weer op een andere manier groot. Maar nu in het kleine. Als wij geloven dat Jezus Christus voor ons alle zonde aan het kruis heeft genageld en de weg naar God heeft geopend, dan hoef jij en u de hemel niet te verdienen. Maar je wordt geroepen om er wel uit te leven. Om zo te zijn dat in de kleine dingen van elke dag de vrede van God gaat zichtbaar worden. En de liefde van hem. Dan worden we getuigen van hem. Dan wordt het beter van in de kerk. Ja, dan wordt het beter van in de kerk. Dan worden we meer koninkrijk. Meer van hem. Wordt het beter van in je gezin. In je eigen leven. En je wordt er gezegend van. Ja. Maar zei Mozes dat dan niet? Als je aan de Heer je God vasthoudt. Zal hij je zegenen. Hij zal bij je zijn. In heel je leven. Totdat dat koninkrijk van hem helemaal komt. En dan zullen we groter zijn. Dan wie dan ook. Want wij zullen met hem zijn. Als koningen heersen in zijn koninkrijk. Amen. Gemeente, laten we samen God danken en ook bidden. Heren, wij komen aan het einde van deze dienst bij u. U roept ons op de weg van het leven, omdat u het leven bent. U nodigt ons uit om u van harte lief te hebben. Uw geboden in ons leven mee te dragen van harte en aan u vast te houden. Samen met de dichter van Psalm 119 willen wij vanavond ook tegen u zeggen: wij verlangen ernaar om u lief te hebben. Wij verlangen ernaar om op uw weg te gaan. Wij zoeken u en wij overdenken uw wegen. En wij verblijden ons dat u in uw oneindige goedheid en trouw naar mensen toekomt om deze dingen ook tegen hen te zeggen. En wij kennen onszelf. In deze tijd van verootmoediging kijken we ook in de spiegel. En Heere, wij belijden aan u dat wij heel vaak ons gewennen aan een leven zonder u. En dat wij dat zo vaak genieten. Dat we zoveel plezier hebben in dingen waarvan we eigenlijk vinden dat ze niet kunnen. En dat wij uw wetten vergeten en ons aan u niet vasthouden, maar u loslaten. En zo komen we ook bij u. En dan mogen we u loven en u prijzen. Dat u in Jezus Christus in deze wereld bent gekomen. En dat hij alles heeft vervuld wat in de wet van God over hem was geschreven. En wij willen u, alweer Jezus Christus, daarvoor ook danken en u aanbidden. Dat u alles hebt gedaan. En dat u dat niet voor uzelf hebt gedaan. Maar dat u het hebt gedaan wat mensen die dat niet doen, door u alle gerechtigheid zouden ontvangen die ze nodig hebben om in het koninkrijk van uw Vader binnen te gaan. Wij loven en prijzen u en aanbidden u daarvoor. En Heere, wij bidden u dat u met uw geest zo in ons midden zult zijn, in ons leven aanwezig. Dat wij dat geloof in hem niet alleen belijden, maar er ook dagelijks in mogen leven en in mogen groeien. Omdat we het van hem moeten hebben. Schenk ons uw geest. Bewaar uw kerk hier en in deze wereld. Dat overal mensen naar die genade mogen leven. Zodat we alleen nog maar de kleine dingen hoeven te doen. De dingen die ons niet redden kunnen, ja. Maar die iets van u zichtbaar maken. Iets van uw liefde en van uw genade. Dat vrede om ons heen kan groeien. En wij in ons leven uw eer zullen zoeken en bedoelen. Heere God, wij willen u vragen om ons zo met uw geest te vervullen. Dat wij in de kleine dingen laten zien, de dingen van elke dag, dat wij u toebehoren. Opdat we groot zijn in het koninkrijk van u. En daarom bidden wij of u met ons mee wil gaan. Ook deze werkweek of vakantieweek, wat het ook is, in. Dat wij in onze gezinnen, in onze huizen, in de straat waarin wij wonen, op de plek waar we werken, in de gemeente waarvan we deel uitmaken, al deze dingen, kleine dingen zullen doen, opdat wij een gezegend leven mogen leven. Omdat we het leven van u hebben ontvangen en uit u leven tot eer van u, tot heil van de naaste. Heer, zo komen we bij u. Hoor onze beden. Vervul onze gebeden. En maak ze waar. In Jezus' naam. Amen. Gemeente, onze slotzang is uit Psalm 73. We zingen daarvan het 12e. Ik zal dan gedurig bij u zijn, wat er ook gebeurt. U zult mij leiden door uw raad, ik hou me aan u vast. En u zult mij uiteindelijk thuisbrengen in uw heerlijkheid. Ook het 14e zat ook in die lijn. Hè? Als we ergens anders ons heil van zoeken, gaat het niet goed. Maar voor mij is het goed om nabij God te zijn. Vertrouw op hem, geheel en al. De Heer wiens werk ik roemen zal. 12 en 14 van 73. Gemeente, verheft uw harten tot God en ontvangt en draagt met u mee zijn zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve vrede. Amen.